Ja, Raheem, hoeveel kan er veranderen in 1 week tijd?
Ja, heel veel blijkbaar. Ik heb met ongeloof zitten kijken naar de afgelopen week wat de ploeg nog met 5 man kan. Het frappant was dat we vorige week hadden het erover dat we Wout van Aert de meeste kans gaven om een etappe te winnen.
Ja.
Maar dat we het eigenlijk het mooiste zouden vinden om een bergetappe te winnen.
Ja.
Dus Wout van Aert, hold my beer. Ik regel het voor jullie.
De dag daarna, dubbele van toe etappen, geen probleem.
Dus inderdaad, we hebben gelijk gehad. Bergetappe is het mooist. En Wout van Aert heeft de meeste kans op een winst.
En sinds de van toe is de zon gaan schijnen.
En het mag Kadiop, hè. Ik bedoel, gisteren een fantastische overwinning met Sepp Kuss. Ook echt op een fantastische manier gedaan door de hele ploeg. Ze hebben echt, ze zijn er vol in gegaan. Het was misschien niet helemaal zoals het van tevoren gepland was. Maar ja, de uitvoering was een 10.
Komt dit jouw humeur ook ten goede? Want dat was een paar weken geleden niet best.
Alles is
maar
nog heel.
Ik zie jou helemaal stralen.
Ja, alles is heel.
We hebben geen zon buiten meer nodig. Er zit 1 grote zon hier in Huize Vlasblom.
Ja, dat is echt, ik heb echt genoten. Echt genoten.
Snel gaan beginnen?
We gaan beginnen. Afraid it's gonna be your Movisma yet again, is it? Oh, what about that? Quality will out. And that team is rack full of it now. Wow, Bernard. That is a wonderful win. A man for all parkour. A man for all seasons. A man for all races. Primoz Roglic has pulled something truly special out the back.
Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. Fijn dat u luistert naar deze derde Grande Casino van deze Tour de France van 2021 alweer. Met Raheem en André. Fijn dat je er weer eens bij bent. De nimmer techniek schuwe André.
Ja, fijn dat ik er weer ben. Op locatie ook, zonder technische problemen hopelijk.
Wel met een prachtige tablet voor je waar je alweer ruzie mee had. Maar verder gaat het wel goed komen, geloof ik.
Dat zeker.
Mannen, wat was het mooiste moment van afgelopen week voor jullie?
Dat is toch wel een lastige voor mij. De etappe toch wel naar de Mont Ventoux. Ik heb gisteren ook echt genoten. Maar ja, zoals Wout de etappe naar de Mont Ventoux won. Dat was echt vanuit ook echt een hele sterke groep renners. Hè. Daar reden echt ook wel een hele goede sterke klimmers bij.
Elizonde, Mollema.
Ja, Alaphilippe zat er natuurlijk bij. Die in mijn ogen veel te veel energie verspeelde om in die kopgroep al te komen. Die maakte de kopgroep, maar
voor Alaphilippe energie verspillen.
Nee. Maar gewoon de manier waarop Wout uiteindelijk die etappe naar zich toe trok. Hoe die wegreed, hoe die richting Elizonde reed. En daarna Elizonde uit het wiel reed. Ja, het was echt magnifiek. En dan dat tempo bergop. Echt, echt heel sterk.
Hij weet waar hij mee bezig is, waren de woorden van José de Kouwer ongeveer keer 37. Maar dat spatte er ook vanaf, hè?
Ja, de concentratie op zijn gezicht. Hij was echt alleen maar puur bezig om echt die kilometers maar weg te malen. En daarachter dan wat Vingegaard doet. Of Vingego is het tegenwoordig.
Ja, dat schijnt, we gaan vanaf nu. De naam Jonas Vingegaard bestaat niet meer, want hij schijnt Vingego te heten.
Ja, Vingego. Eerst van de week zei er nog iemand, het is Vingego. En nou las ik vandaag weer een stukje, het is Vingego. Met een ga aan het eind. Dus ja, het wordt vanaf nu Jonas Vingegaard.
En heb je dat ook even bij een Deense bron bevestigd gekregen? Of is dat nu
daar moet ik nog naar zoeken.
Ah, okay. Mochten mensen dit luisteren met Deense kennis en ons kunnen bevestigen dat de naam Vingegaard wordt uitgesproken als Vingegaard, dan horen wij dat graag. Maar voorlopig houden wij het dus op Jonas Vingegaard. Heeft hij jou ook verrast, André, op de van toe?
Ja, zeker. Het was natuurlijk een verrassing dat hij eigenlijk het bal opende in de klassementsgroep, zeg maar. Ja, niks mooiers dan een Jumbo-Visma zien wegrijden bij de leider in de wedstrijd, als ze niet zelf al leider zijn.
Nee.
En de kracht waarmee die wegreed, dat was heerlijk om te zien, zeker.
Was dat ook een moment voor jullie waarop je dan denkt van, oh, is deze toen nog niet gereden?
Ja, dat vind ik wel heel lastig. Want het verschil met Pogacar is natuurlijk wel gewoon enorm. Ja, je moet 5 minuten ergens zien te vinden. Ja, dat wordt gewoon, denk ik, gewoon echt wel een hele lastige klus. Die man is echt berensterk. Je zag gisteren ook dat hij, zodra Vingegaard is toch volgens mij heel de man bij wie het, op wie hij het meeste let op dit moment. Want op het moment dat hij aanzet, dan zit hij echt meteen in zijn wiel. Dus ja, ik denk dat het gewoon, dat de ploeg en Vingegaard zich gewoon vooral moet richten op gewoon op dat podium.
Ja.
Ik denk dat je gewoon het geel dit moment gewoon echt even uit je hoofd moet zetten. Of er moet echt iets heel bijzonders gebeuren. Maar ik zou me inderdaad meer gaan richten op je directe concurrenten achter je. Carapaz, Uran, O'Connor misschien nog, Mas natuurlijk. Dat toch de mannen zijn met wie je om het gevecht om het podium gaat zijn. Maar wat hij zelf ook zegt, of hij nou tweede wordt of tiende, het maakt verder in principe niet zoveel uit.
Ja, nou, kom op Raim, dat maakt niet uit. Het is de Tour, man. Dat maakt het toch wel uit of je tweede of tiende wordt.
Ja, ik denk dat het voor hemzelf in ieder geval niet, als je heel veel uitmaakt nog.
Je kan het maar in je zak steken, die podiumplek.
Nee, tuurlijk, als hij het haalbaar is, dan moet je hem doen, natuurlijk. Maar hij zal niet super teleurgesteld zijn, denk ik, als het dit jaar nog niet lukt. Als hij toch nog blijkt dat hij in de derde week toch nog een zwak moment kent. Hij weet natuurlijk ook gewoon niet hoe die gaat zijn. En vorig jaar was hij in de Vuelta, was hij gewoon zijn derde week, was gewoon een stuk minder. Ik denk dat hij nu gewoon, hij is natuurlijk wel nu een
was
stuk
dat zo? Was de Angliru toen niet in de derde week?
Nee, die was in de tweede week toch? Oh.
Ik kan zeggen, want dat was echt volgens mij.
Dat was ergens halverwege de tweede week mee.
Ja,
oké.
Dus in de derde week was hij gewoon, daar was Sepp volgens mij weer een stuk sterker. Dus daar was Vingegaard wat minder aan het worden. Nou, heeft hij toen geen hoogtestage gedaan. Dus dat is wel een groot verschil natuurlijk. Ja, dit zal toch wel dan moeten blijken of hij nu gewoon 3 weken goed aan kan. Dat is denk ik test 1.
Zien we voorlopig enig teken van zwakte bij onze Deense vriend?
Ik niet, nee. Nee, enige zwakte had verwacht, dan zou het op die Mont Ventoux-etappe zijn. En het feit dat hij juist daar laat zien eigenlijk, na Pogacar de sterkste in de wedstrijd te zijn, dan denk ik zomaar dat je een tweede kans of een tweede plaats moet haalbaar zijn in het klassement.
En hoe groot achten jullie nu de kans dat hij op het podium staat over een week? Iets minder dan een week alweer. Ach, wat gaat die Tour weer snel voorbij?
Nou, ik denk dat de kans vrij groot is op zich, omdat hij gewoon wel de explosiviteit heeft om het verschil te maken. En we weten inmiddels ook dat hij een hele goede tijdrit heeft. Het is alleen wel, de man die nu nog voor hem staat, Uran, dat is wel een hele taaie rakker gebleken al in voorgaande jaren. Dus ja, hij zal ergens in de komende 2 bergop-etappen zal die moeten kraken.
Ja, maar ja, je hebt 2 plekken op het podium natuurlijk. Gaat naast Uran, wie gaat naast Uran nou concreet Vingegaard met zijn sterke tijdrit nog kunnen bedreigen? Carapaz rijdt hij toch gewoon weer op 2 minuten in die vlakke tijdrit?
Die tijdrit, dat is in ieder geval iets wat hij, wat hij natuurlijk in zijn achterhoofd heeft, dat hij daar natuurlijk in principe het verschil gaat maken op zijn grootste concurrenten. En dat fietst natuurlijk een stuk makkelijker, omdat die anderen gewoon weten dat zij waarschijnlijk afstand moeten nemen van Vingegaard om op het podium terecht te komen. Ik vond de tijdritten van Uran, nou, die was redelijk, maar daar had ik eigenlijk nog wel iets meer van verwacht, omdat het eigenlijk wel een parcours was natuurlijk wat gewoon veel meer op zijn lijf geschreven is. Zeker in vergelijking met de tijdrit die er nu aankomt, die gewoon echt helemaal vlak is. Ja, Carapaz, ja, die gaat gewoon 1 tot 1,5 minuut gewoon toegeven in de tijdrit. En hetzelfde geldt voor Mas. En dan heb ik het nog niet eens over O'Connor of wie daarachter nog staan.
Nou, dat soort mannen, O'Connor en Guillaume Martin, daar moeten toch helemaal geen rekening mee houden. Die ziet toch
nee,
gewoon
in principe, niet, nee, in principe niet. Nee, in principe niet. Dus als je kijkt naar de mannen die gewoon nu bij hem echt rondom hem heen staan, ja, heeft hij gewoon veruit de beste tijdrit. Dus ja, hij kan zelfs dus op dit moment in de komende week, ja, als hij nog een keer 35 seconden ergens op die gasten zou verliezen, zou dat nog voldoende moeten kunnen zijn voor een podiumplek. Dus ja, hij moet echt wel volledig doorheen zakken. Ja, kijk, en dan is het ook gewoon, ja, weet je, dan red je sowieso de podium niet. Dus als hij gewoon in de buurt blijft van de rest, dan weet je gewoon, de rest moet afstand nemen. En ja, dat zie ik bijna niet gebeuren.
Wat ik wel opvallend vond, je hebt een renner op het podium staan met Vingegaard. En dan stuur je als Jumbo-Visma zijnde, gisteren op zondag, de dag die uiteindelijk Florissant afloopt voor de ploeg, maar dan stuur je 3 man, de 3 man die Vingegaard eigenlijk in de bergen moeten bijstaan, Van Aert, Kruiswijk en Koes, stuur je alle 3 mee vooraan. Waardoor je alleen Mike Teunissen, met alle respect, heel tot lang voor, Mike Teunissen, maar Mike is niet iemand die in het hoge bergte tot een van de laatste knechten moet behoren. Ik las veel kritiek op social media van, nou, I feel sorry for you, Vingegaard, dat je team je gewoon weer lekker in de steek laat, terwijl je gewoon op het podium staat. Wat vind je van die kritiek? Is dat terecht?
Het verraste mij wel dat ze op een gegeven moment met drie man, en dan met name het feit dat dat Wout van Aert, zeg maar, en zeker met die Van Toe-etappe in het achterhoofd, dat die de vrijheid zou krijgen om weer in een kopgroep mee te gaan, dat was begrijpelijk. Het verbaasde mij alleen wel dat zowel Sepp Kuss als Steven Kruiswijk mee mochten in de vlucht van de dag. Ik had eigenlijk verwacht dat ze een van die twee, aangezien die jongens meer een beetje dezelfde lengte, hetzelfde postuur hebben als Jonas, dat ze een van die twee toch wel bij hem zouden houden voor, in het geval, een technisch mankement, dat een van die gasten de fiets zou kunnen afstaan. Want ja, ik zie Vingegaard toch niet wegrijden op de fiets van Teunissen, om het zomaar te zeggen.
Nee.
Dus in dat opzicht verraste het me wel. Aan de andere kant, als je ziet hoe het nu in de praktijk is uitgepakt, Mike kan redelijk klimmen, dat weten we. En met het tempo wat het peloton reed, was het voldoende. En de mannen hebben zich, toen de beslissing eenmaal gemaakt was in de kopgroep, hebben zich tijdig terug laten zakken. Dus uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen en heel goed uitgespeeld, denk ik.
Gewoon wel mee eens. Het was blijkbaar vooraf niet de bedoeling dat ze alle drie in de kopgroep mee zouden zijn. Dat gebeurde per ongeluk bijna. Op dat moment kan je natuurlijk twee dingen doen. Je kan zeggen, weet je, Kruiswijk of Van Aert, en in principe zou dat Kruiswijk moeten zijn, dan laat je meteen maar uitzakken. Dat risico hebben ze dus genomen om te zeggen, we doen het niet. Teunissen bleek gewoon bergop gewoon echt heel lang bij te kunnen blijven. Op een gegeven moment zag je hem trouwens ook, dat is nog even trouwens de vraag, want volgens mij zagen we gisteren een foto waar hij verband had nu op zijn rechterarm, terwijl hij eerst links geraakt.
Teunissen.
Dus of die nou nog gevallen is.
Dit zijn details, Raheem, daar.
Nee, in ieder geval, daar twijfelen dus nog een beetje over. Dus, want ik zag hem op een gegeven moment dus. Cavendish was op een gegeven moment gelost.
Ja.
En toen zag je op een gegeven moment Teunissen heel hard voorbij komen, bergop. Die reed daar heel snel terug naar het peloton. Waarschijnlijk omdat de auto's nog achter de groep van Cavendish zat op dat moment. Dus hij zich om een of andere reden kunnen laten afzakken. Het kan ook gewoon zijn dat hij water is, drinken is gehaald voor de Vingegaard. Dat kan ook nog. Maar toen zag ik wel zo van, als Teunissen dit kan, want daar zat echt wel heel veel achter, dan is hij gewoon ook echt wel in bloedvorm. Dat zag ik al wel, want ik zag heel veel mensen lossen en hij bleef echt heel lang aan die groep hangen. Toen was die groep al echt al heel flink uitgedund. Dus ik denk dat het wel een ingecalculeerde risico was. En daarna hebben ze het tactisch gewoon heel goed gedaan op het moment dat eigenlijk, je wist dat Teunissen wegviel, lieten ze op die derde klim, lieten ze dus Kruiswijk uitzakken.
Ja, uiteindelijk zijn dat natuurlijk, Kruiswijk zit waarschijnlijk in zijn huidige vorm dan niet meer bij het peloton als die er niet voor rijdt. Dus uiteindelijk is het dan een perfecte tactiek, zou je misschien nog wel.
Volgens mij was uiteindelijk Vingegaard de kopman die het langste ondersteund werd door een renner. Misschien dat Carapaz nog vrij lang ook inderdaad ondersteuning nog had.
Heel de laatste afdaling van Aert.
Van Aert had hij erbij de laatste afdaling. Dus hij is eigenlijk bijna geen moment alleen geweest. Dus ja, de kritiek, ik begrijp de kritiek misschien in de eerste instantie, begrijp ik hem wel. Maar als je hem eigenlijk achteraf analyseert, ja, was het eigenlijk perfect.
Ja.
Nou ja, ik denk alleen, zoals ik aanstip, als je op het moment dat Jonas nu een technisch mankement had gehad, dan had hij echt, zeer waarschijnlijk moeten wachten op de ploegauto. En mocht de koers op dat moment ontploft hebben, dan zit je met een praktisch probleem dat Mike Teunissen zijn fiets niet aan hem kan afstaan, omdat het gewoon niet lukt, omdat het een te grote framemaat is voor Jonas. Maar goed, dat is gelukkig niet gebeurd, denk ik dan maar.
Ik weet niet hoe jullie dat zaten te beleven, maar ik had zondag gisteren wel het idee dat hij harder kon op die laatste klim. Als in, hij probeerde het een paar keer, maar ik dacht van, joh, zet door. Waarom hou je in? Ik had het gevoel dat hij zich inhield. Had u dat ook?
Ja, ik vind het lastig. Ja, ik vind het zelf heel lastig in te schatten. Ik kan me gewoon voorstellen dat hij misschien net iets te veel hing tot twee gedachten. Zo van, als ik nu nog een extra cartouche geef, en ik zak in. Straks moet ik ze laten gaan.
Maar jij hebt altijd nog dan Wout voor je die in de afdaling.
Ja, maar die zat natuurlijk. Ja, oké. Maar Wout was natuurlijk op dat moment nog niet bij hem. Dus het was natuurlijk echt wel een.
Die kan gewoon een minuut langs de weg gaan staan wachten natuurlijk.
Ja, dus nee, dat zou kunnen. Ja, oké. Maar ja, dan heb je wel al die achterstand natuurlijk opgelopen op dat moment. Want het is wel een hele lastige klim natuurlijk. Dus ja, eer je dan, als je dan wegzakt en je moet dan nog een keer 10 minuten omhoog klimmen voordat je weer bij Wout in het wiel zit. Ja, dan is dat gat natuurlijk al gevallen. Maar ja, weet je, hij is natuurlijk nog gewoon heel jong. Hij is nog aan het ontdekken in hoeverre wat hij kan, waar zijn grenzen liggen. Deze jongen moet nog. Ja, hij wordt, het kopmanschap is in zijn voeten geworpen door pure pech. En nou ja, nou moet je opeens nu heel snel gaan ontdekken, ja, waar zijn mogelijkheden liggen. Ja, en dan kan me voorstellen dat je dan nog wel wat onzeker bent en nog niet altijd tot het gaatje durft te gaan.
Eigenlijk heeft de Van Toe heeft natuurlijk een enorme factor in het dat ik en vele met mij waarschijnlijk denken van, oh, Vingegaal kan vast wel beter, omdat we weten dat hij van Pogacar weg kan rijden. Dus eigenlijk heeft hij zichzelf in een paar kilometer klimmen verheffend van outsider voor het podium naar uitdager van Pogacar, om het maar even grof te zeggen.
Ja, ik denk dat uiteindelijk de etappe van gisteren er ook niet, uiteindelijk de omstandigheden er niet naar waren voor Jonas om nog iets te proberen. Die slotklim, die was het stuk waar hij het verschil had kunnen maken, waar het heel erg stijl was. Dat was de eerste 3 à 4 kilometer van de slotklim. En daarna vlakte het af, waardoor zeg maar de meer tempo-rijders, die zouden dat weer kunnen bijbenen. Nou ja, dat heb je dus gezien in het begin. Die eerste paar demarages die er gebeurden in die favoriete groep, werd op heel korte afstand het verschil heel groot. En na verloop van tijd konden die gasten dat weer bijbenen, omdat ze puur op tempo zijn blijven rijden. Eigenlijk had het, denk ik, de beklimming ervoor moeten gebeuren. Die was een stuk langer en onregelmatiger. Maar ja, daar stond gewoon de wind ongunstig om iets te proberen.
Uiteindelijk ligt het ook heel erg dicht bij elkaar. Hè? Dan, je hebt een groepje van 4 man met Uran en Carapaz er dan bij. En Pogacar en Vingegaal. En dat lijken een beetje de 4 man van deze Tour te zijn.
Klassement op dat punt is natuurlijk wel erg gezet. Jan Martin en O'Connor die klampen aan. Kelderman die probeert natuurlijk ook nog. Die hoopt nog een stukje verbetering in week 3.
Maar die rijdt echt zo'n vlakke Kelderman Tour. Van vijfde worden of zo. Maar ja, dit is het toch ook een beetje met Kelderman. Veel meer dan dit is het toch ook niet. Moet je toch ook reëel in zijn?
Ja, nee, ja, vaak. Ja, hij zei zelf dat hij hoopt dat hij beter wordt in week 3. Maar ja, volgens mij, als ik een beetje terugkijk naar zijn carrière. Is dat volgens mij niet helemaal zijn ding in week de derde week. Maar ja, hij mag mij best verbazen nog. Ja, zijn tijdrit was natuurlijk ook nou niet weer van Juf het. Waar je juist zou denken van, nou, dat hij daar gewoon, zeker een paar andere jongens, gewoon afstand zou kunnen moeten nemen. Ja, het lijkt er echt gewoon op dat we het met die 4 moeten doen. Dat zijn toch gewoon echt wel de grote 4 mannen die elkaar een beetje bij de keel, bij de strot hebben. En ja, Pogacar is daarin dan gewoon, staat er gewoon ver natuurlijk voorop. Maar die andere 3, ja, dat is op zich wel het duel. En ik geniet daar op zich wel van, want ik heb ook wel eens tours gezien waar er eigenlijk voor het podium ook al bijna geen strijd meer was. En dat is er nu dus wel. Door de achter zitten ze gewoon zo dicht bij elkaar, dat echt misschien wel tot inderdaad die tijdrit super spannend kan blijven.
Ik wil even naar een andere man waar jij ongetwijfeld enorm van hebt genoten gisteren. Sepp Kuss. Want waar komt dat nou ineens weer vandaan? Hij rijdt 2 weken nou niet in de anonimiteit, want we hebben hem in de aanval gezien. Maar rijdt hij met slechte benen rond? Tenminste, ik kan zijn benen niet voelen, maar op het oog. Zit in kansloze ontsnappingen. Kan niet meedoen om etappenzegers. Is totaal niet de Sepp Kuss waarvan we weten hoe goed hij kan zijn. En dan opeens heeft hij zijn wonderbenen weer gevonden en wint hij zo knap een etappe. Is dat het weer? Is dat het naarmate de Tour voordat hij sterker wordt? Is dat gewoon wispelturigheid? Wat is dat?
Ja, het blijft gewoon een heel bijzonder man in ieder geval. Het lijkt in ieder geval op dat hij gewoon toch het beste floreert echt op boven de 2000 meter. Dat blijkt toch gewoon eigenlijk toch de momenten te zijn dat hij het beste uit de voeten kan. Dat heeft het waarschijnlijk ook gewoon te maken dat hij gewoon heel zijn leven al op hoogte gewoond heeft. Je ziet het gewoon eigenlijk ook wel eigenlijk met de Colombianen die ook eigenlijk wel het beste floreren op het moment dat ze op hoogte zijn, echt goed op hoogte komen. Ja, hij heeft gewoon wedstrijdkilometers nodig. Dit is geen man die je gewoon koud vanuit een berg kan laten komen op hoogte stage en dan ga maar presteren zoals Roglic dat doet. Deze man heeft echt ritme en wedstrijdkilometers nodig. Maar hij blijft gewoon natuurlijk gewoon heel wispelturig. Maar het maakt het wel weer ook wel weer hartstikke leuk. Want dit soort uitspattingen, ja, dat zie je gewoon. Of het zal hem ook geen moeite kosten. Gewoon, je ziet wegrijden wel verder. Hij kijkt een beetje om zich heen van verder loopt het begint te zwalken. En hij is zoiets van, nou, ik heb het eigenlijk wel goed aan mijn zin hier.
Ja, zo kijkt hij altijd.
Ja, dat is gewoon zo bijzonder als die man bergop goed is. Dan lijkt het allemaal zo gemakkelijk te gaan. Maar ja, hij kan ook dan heel snel opeens ook weer volledig instortte. Dat,
ja.
Ja, het is een hele bijzondere klimmer, een hele bijzondere jongen. Maar ja, denk ik gewoon voor de ploeg gewoon fantastisch om hem bij te hebben.
Hoe kijk jij naar Koes, André?
Nou ja, ik denk dat wat Raheem zegt, ik denk dat het feit dat hij in Colorado gewoond heeft, geboren is, dat in zijn voordeel werkt. Toevallig in ieder geval dan in deze etappe die aankomt zo hoog boven het zeeniveau. En hij woont in Andorra, dus hij had al het nodige parcourskennis opgedaan natuurlijk. En wat we weten van de Vuelta's die zo goed gereden heeft, is dat er die etappes waarin hij floreerde vaak ook heel erg heet was. Dus misschien dat de temperaturen die nu tijdens de Tour waar die jongens mee te maken hebben, dat ook in zijn voordeel heeft gewerkt. Of in ieder geval dat hij er minder last van heeft als de anderen.
Het is een beetje waar George Bennett ook last van heeft. Hè? Van die zulke ile mannetjes. Dat als het ook maar een beetje, dat het maar een beetje regent of slecht weer is, dat ze meteen voor je gevoel 10% minder zijn.
Ja, dat lijkt er bij Koes ook in aantal op. Dat hij inderdaad ook geen... Niet zo van dat hele koude, natte weerhoud.
Ik denk ook dat op het moment, zeg maar, dat een Sepp Kuss, wat ik zeg, ik denk dat hij gewoon iets beter tegen de hitte kan. Hij is bekend met presteren op grote hoogte. Dat is een ding wat gisteren zeker mee zat. En dan het stukje parcourskennis erbij. Maar we hebben ook gewoon in het begin van de Tour gezien dat hij het een paar keer geprobeerd heeft. Hij leek zoekende naar zijn vorm. En ik denk dat hij het gewoon precies op het juiste moment gevonden heeft.
Het is ook bizar dat hij komt dan met rond de 20 seconden boven op Valverde. Waarvan Valverde weten we een meeste daler, zeker in zijn technische afdaling. En Koes, springveer, licht gewicht, dan hou je je hart vast. Maar hij loopt gewoon uit. Hij rijdt een fantastische afdaling. Waar komt dat ook ineens vandaan? Nou, is dat puur parcourskennis?
Nee. Koes is een ex-mountainbiker. Hij is ook vrij laat na het overgestapt naar het wegwielrennen. Hij heeft eigenlijk altijd een mountainbike gezeten. En ik moet dus op YouTube maar eens gaan kijken naar beelden van hem. Deze man durft wel wat hoor, naar beneden toe. Deze man heeft echt zijn fiets zo ongelooflijk goed onder controle. Reed ook echt hele strakke goede lijnen. Ja. Terwijl ik Valverde voor zijn doen af en toe zag inhouden. Ja, hij zei zelf van ik wilde niet vallen. Ja, misschien dat de leeftijd ook een beetje begint mee te spelen.
Toch wel een keer.
Maar nee, Koes reed echt gewoon een fantastisch goede afdaling. En dat zie je gewoon dat die man echt wel weet hoe hij zijn lijnen moet rijden. Dus daar twijfelde ik eigenlijk niet aan dat hij er ook wel voor zou blijven. Dus ik had echt zoiets van, op een gegeven moment zag je die tijd inderdaad bergop. Zag je wel, af en toe kwam wel verder weer eng dichterbij. Het was op een gegeven moment zelfs weer even 17 seconden volgens mij. Dus ik dacht van, als hij maar voor blijft, dat hij boven is. Want hij gaat hem in die afdaling, gaat hij hem niet afkrijgen. Dat wist ik wel. Hij deed gewoon een strakke afdaling. En ja, ik denk dat alleen zijn brillenspons iets minder blij met hem was.
Mooie, die vent, dat was in de avondetappe nog even te zien. Dat die vent die bril kreeg, die had ook geen idee. Van wat is dit? Er komt opeens een bril uit de lucht vallen. Nou goed, in ieder geval hopelijk met kennis van achteraf een sport blij mee gemaakt. Mannen, hoe knap is het dan dat je op de tweede rustdag van de Tour, als je kopman al zo vroeg naar huis is, als je hele ploeg op de grond heeft gelegen, je nog met 5 man over bent, toch mentaal die knop hebt om weten te zetten en nu gewoon de 2 van, niet zomaar etappes, maar 2 van de mooiste etappes van de Tour en op 2 fantastische manieren binnen hebt een man, je interim kopman gewoon op het podium hebt staan. Hoe knap is dat, die mentale omslag?
Het heeft denk ik deels mee te maken dat gewoon de vorm er gewoon ook is. Wout is echt in topvorm. Je hebt dan Vingegaard die gewoon echt ook in bloedvorm is. En dan maakt het denk ik ook wel gewoon net ietsjes makkelijker. Dus je ziet ook bij ploegen die eigenlijk hetzelfde mee maken. Frances Dujeux, zo'n ploeg bijvoorbeeld. En die proberen dan van alles. En het begint dan ook gewoon ook echt wel moeilijk te worden voor ze. Want de kansen worden steeds kleiner. En dan zie je ze gisteren dus gewoon de hele dag op kop rijden. Maar Godou heeft het gewoon niet. Nee. Maar weet je, dan dat wordt het pas echt frustrerend. En dan kan ik me voorstellen dat de sfeer in zo'n groep ook gewoon steeds minder wordt. Maar omdat gewoon de jongens ook gewoon in bloedvorm zijn. En ze weten gewoon, die resultaten die gaan ook gewoon komen. Ja, en dat maakt het hem dan nog wel een stukje makkelijker. En ik denk dat ze mentaal gewoon ook gewoon echt super sterk zijn. Zijn jongens die niet 1, 2, 3 bij de pakken neer gaan zitten. En ja, dan zie je gewoon dat wat er kan gebeuren. En zodra je dan die ene, het was ook wel gewoon goed dat ze ook meteen die Mont Ventoux-etappe pakken. Want het is natuurlijk wel zo, hoe langer het duurt voordat je de eerste overwinning hebt, dat de frustratie dan misschien wel ook groter wordt. Maar doordat je die overwinning pakt op een briljante manier.
Ja.
ja, weet je, dan groei je alleen maar verder in die wedstrijd. En ja, ik vond deze tweede week, vond ik gewoon de week van Team Jumbo-Visma, ondanks de overwinning ook van Cavendish. Maar dit was de ploeg die gewoon week twee, ja, domineerde, wil ik bijna zeggen.
Is Wout van Aert weer een beetje, is Wout van Aert weer helemaal daar Wout van Aert van vorig jaar in de Tour? Waar hij aan het begin nog een beetje, nog iets vanaf zat?
Nou ja, ik denk het wel. We weten dat hij kort voor zijn Tour, zeg maar, nog een antibiotica-kuur heeft gehad. Vanwege een blinde darmontsteking. Hij is geopereerd.
Zeker.
Hij ging met enige twijfel, was toen al op het Belgisch kampioenschap tijdrijden, dat hij zei van ja, ik ben er nog niet. En ja, ook hij heeft waarschijnlijk net die eerste week nog even nodig gehad om weer een beetje in het ritme te komen en zijn vorm weer terug te vinden. En hij heeft het gewoon weer. En laten we hopen dat hij dit nog gewoon door kan trekken om ook zijn doelen te behalen in de komende week en op de Olympische Spelen.
Is de een van die doelen de bolletjestrui?
Nou, zoals ik hem heb horen zeggen, is dat hij, als je er toch staat, moet je het niet van tevoren uitsluiten. Dus hij heeft meegesprint mocht hij in de omstandigheden komen, dat hij toch nog de kans heeft om. Maar ik geloof dat hij zelf niet meer verwacht, omdat er op de eindbeklimmingen zeg maar dubbele punten liggen. Dus hij verwacht volgens mij zelf dat een van de klassementsrenners uiteindelijk met de bolletrui aan de haal gaat.
Ik denk ook niet dat je dit nog eens een extra doel erbij moet gaan nemen. Ik bedoel, ik vond het leuk hoor. Ik vond het echt geweldig om daar te kijken. Weet je? En elke prijs is natuurlijk op zich meegenomen voor een ploeg. Hij heeft natuurlijk de Olympische Spelen, die komen natuurlijk ook aan. Dus je zou dus echt nu ongelooflijk veel energie moeten steken. Zeker ook als je naar die bergetappes kijkt die er gaan komen. Er zijn er twee die met bergop aankomst hebben. Daar liggen die echt ver aan het eind van de etappe. De aanlopen zijn redelijk vlak. Dus ja, dan moet je dus heel veel energie gaan waarschijnlijk steken. Alleen om in die kopgroep te komen. Want ik verwacht dus daar inderdaad de kopgroep die probeert weg te rijden. Dat zal echt een strijd worden.
Ja.
Ja, weet je, moet je dan daar al je energie in gaan stoppen?
Dus jij hebt liever zoiets van kies nog lekker een etappe uit.
Ja, kies een etappe uit. Ik bedoel, je hebt de tijdrit waarschijnlijk waar je heel veel kans maakt om die te winnen. Zeker in de vorm waar hij nu in steekt. Want hij is nu gewoon beter als dat hij was tijdens de eerste tijdrit. En die tijdrit zal hem ook nog iets beter liggen, denk ik, als dat die Pogacar ligt zo vlak. Dus die kans daar wint is ook nog een stuk groter. Die etappe, de 19e etappe, dat wordt ook waarschijnlijk nog wel een massasprint.
Ja, ziet er wel zo uit, ja.
Misschien dat hij daar ook wel weer toch nog mee gaat doen. Dus ja, weet je, hij heeft gewoon nog, en Parijs theoretisch dan nog. Dus hij heeft gewoon nog steeds drie kansen.
Ik denk dat Parijs al gereserveerd is door door een meneer.
Ja, oké. Misschien komt hij nog wel buiten tijd halen. In een van die bergetappes. Nou, geloof ik niet. Daarvoor zijn ze inderdaad te kort. Nou, ik denk niet dat hij de strijd om de bolle truien, of er moet echt iets dat hij in zo'n positie komt waarin hij wel mee kan sprinten, omdat de groep gewoon heel lang bij elkaar blijft. Dat zou Teledis nog kunnen natuurlijk. Ik denk dat hij wel veilig inderdaad zal zijn, dat hij niet bang hoeft te zijn dat hij nog sprintjes met tegenover Wout bergop moet doen.
Is deze Tour al geslaagd voor Jumbo-Visma, André? Met in het achterhoofd nemend dat je kopman zo vroeg kwijt bent.
Geslaagd, ja. Ik kan me voorstellen dat je wel enigszins ontevreden bent, maar dat je er niet blij mee bent dat het inderdaad niet zo gelopen is als je vooraf had, zoals je je doelen hebt gesteld. Maar als je de omstandigheden die zijn ontstaan meeneemt in je beslissing, dan denk ik dat je zeer tevreden mag zijn tot nu toe. En ik denk dat er nog een hoop in het verschiet ligt.
Ja, kijk eens even je glazen bol. Wat krijgen we nog aan Jumbo-Visma genot in de derde week?
Als we het hebben over Wout van Aert en mogelijk een bolletrui, sluit ik het niet helemaal uit. Omdat ik denk sowieso, wat Raheem zegt, de twee etappes hebben die bergop aankomen, hebben een vrij vlakke aanloop met vervolgens een hele grote lange beklimming. Een vrij relatief lange afdaling om vervolgens weer bergop te gaan. Zo'n etappe lijkt mij bij uitstek geschikt om te proberen om met Van Aert in de kopgroep te geraken. En eventueel met Jonas vanuit de favoriete groep op die eerste beklimming gewoon al vuurwerk te maken. Waar je dan Van Aert bijvoorbeeld op de top op hem kan laten, of onder de top op hem kan laten wachten. Om samen die afdaling in te gaan en gewoon de concurrentie die vernieling in te rijden. Ik hoop stilletjes eigenlijk dat ze zo'n plan zouden hebben. Maak er maar vuurwerk van.
Daar kijken we graag naar.
Nou, dat zijn woorden, Rahim. Voeg daar nog maar eens iets aan toe.
Ja, ik hoop het, maar ja, de ervaring leert over het algemeen in de derde week dat het niet zo is. Dus ik wil niet alle enthousiasme meteen temperen, maar ik ben een beetje of de ploeg tevreden is uiteindelijk. Ja, dat moeten ze voor hunzelf bepalen, denk ik. Ik kan alleen bepalen of ik al tevreden ben.
Jij bent niet gauw tevreden, hè? Of wel?
Nou, maar ik kan hier wel heel erg goed mee leven. Dit is echt wel, na week 1 is dit gewoon boven verwachting wat ze gepresteerd hebben. Je wint gewoon echt gewoon de twee mooiste bergetappes tot nu toe. En ik denk trouwens dat een Mont Ventoux etappe sowieso de mooiste van de hele Tour wordt. En daarnaast ga je gewoon denk ik een hele mooie plek in het algemeen klassement behalen. Met een jongen die waar we nog jarenlang van zouden kunnen gaan genieten. Ik kan hier heel, heel, heel goed mijn leven. Ik denk dat ze gewoon echt een hele goede Tour uiteindelijk hebben afgeleverd.
En zeker als je dan vergelijkt met toch een beetje de grote rivaliserende ploeg, die van Ineos, wat die aan het doen zijn. Ik bedoel, die zijn eigenlijk een beetje in hetzelfde schuitje terechtgekomen als Jumbo-Visma. Hun oorspronkelijke kopman waren natuurlijk 3, maar dan schuif ik Thomas toch een beetje naar voren, mede door zijn tijdelijke capaciteiten. Is nog in de Tour, maar ook gevallen, waardoor een eindoverwinning of een goed klassement al vrij snel uit het zicht verdween. Maar hoe die nu rondrijden met een Carapaz die gewoon totaal niet het verschil kan maken. Nog geen etappe-overwinning.
Nou, dat is denk ik wel, weet je, waar zij weer last van hebben. Wat ik dus eigenlijk eerder zei, zij hebben dus eigenlijk niet echt een man in supervorm. Naast Carapaz is dan goed
in vorm. Dat is toch bizar voor een ploeg die jarenlang de Tour domineerde.
Nee, dat klopt. Maar dat heeft natuurlijk puur ook wel te maken met de valpartijen en de dingen die ook zij zijn tegengekomen.
Maar ja, Jumbo-Visma komt daar wel bovenop.
Ja, maar wat zij nu ook wel gewoon twee renners hebben in Vingegaard dan in het klassement, maar dan ook met Koes en met Van Aert die in staat zijn om een etappe te winnen. En buiten dus Carapaz zie ik op dit moment dus ook gewoon geen renner die daartoe in staat is bij hun.
Ja, maar je hebt nog een Thomas, je hebt een Kwiatkowski die zich helemaal de ballen afdraaien en die favoriete groep uitdelen tot 15 man.
Ik had inderdaad al een keer misschien voor gekozen om Kwiatkowski inderdaad in de kopgroep. Ik vond wat ze gisteren meestuurde in de kopgroep, was geloof ik
Van Baarle. Castroviejo, ja.
En denk ik zelf, ja, als je wil kans wil, maar waarom doe je dat? Doe je dat dan puur gewoon toch nog puur voor Carapaz? Of heb je dan ook die insteek om voor die etappe te gaan? En dat is denk ik dan net het verschil misschien met Jumbo-Visma. Dat Jumbo-Visma eigenlijk ook gewoon ging voor de etappe. En dat ze bij Ineos eigenlijk puur deden om het eventueel voor het klassement om Carapaz te helpen. Nou, ik denk misschien dat je op een gegeven moment inderdaad in dat knopje hadden ze dan denk ik al lang moeten laten loslaten. Laat Carapaz, je geeft er nog 1 of 2 mannetjes mee en je gaat voor voor plek 2-3 ook. En zorg ervoor, daarnaast voor, dat je nog je Tour zo succesvol maakt om ook een etappezege te behalen. Daar hebben ze theoretisch gewoon de mensen voor. Ja, en die keuze maken ze niet. Ja, ik vind hem onbegrijpelijk inderdaad. Zeker omdat Carapaz nou ook weer niet in staat is om op die dingen te doen wie ze misschien hopen of wie ze verwachten.
Ja, ik denk eigenlijk ook gewoon dat het verbaasde mij al dat Thomas nog eigenlijk op vrij goed niveau kwam. Ik had verwacht na zijn tourwinst destijds dat hij een beetje net als Wiggins. Hè,
3 jaar geleden alweer.
Ja, maar goed, ik denk dat hij toen. Ik had verwacht eigenlijk dat hij toen een beetje de focus zou kwijtraken. Zo van ja, doel behaald, groter dan dit is er niet. En ik had eigenlijk niet verwacht dat hij nog op dit niveau zou terugkomen voor dan zijn valpartij. Maar het feit, kijk, Jumbo-Visma heeft het natuurlijk ook wel eens gedaan. Met 3 kopmannen starten en dan kijk maar wie er het verste reikt. En ja, als je dat met de juiste mensen doet, met de juiste instelling, dan dan kan je daar wat van maken. Maar ze hebben hier gewoon bij Ineos nooit een duidelijke keuze durven maken, denk ik. En ja, dat komt ze nu duur te staan in die zin dat ze eigenlijk de verkeerde man hoog in het klassement hebben.
Het begint een beetje, het begint op een Mobistar-beschrijving te lijken dit.
Nou ja, het kan die kant op gaan. Mobistar is ook niet meer wat het geweest is. En voorheen waren ze eigenlijk altijd wel in het ploegenklassement en daar staan ze nu zelf ook niet in de top 7. Maar als je inderdaad wat Rahim zegt, als je kijkt naar Ineos, dat ze dan Van Baarle meesturen in de kopgroep en dan Castroviejo, normaal gesproken de 2 man die ze als eerste oproken als ze tempo verhogen. En ja, die laten zich dan zo gauw als dat de beslissing valt in de kopgroep, laten die zich terugzakken om maar wat voor Carapaz te gaan doen. En als je dan kijkt wat ze dan uiteindelijk gedaan hebben en wat Carapaz daarmee gedaan heeft met die moeite die voor hem gedaan wordt, dan denk ik van ja...
Eén versnelling, hè?
Ja, maar dat is toch ook doodzonde? Want ik ben er 100% van overtuigd. Zo'n Dylan van Baarle, als hij gewoon echt op zijn top zit. Ik zal niet zeggen dat hij hetzelfde kan als wat Van Aert doet. Maar die kan gewoon een mooie toeretappe gewoon ook meepikken. Als je ziet hoe hij de afgelopen jaren klom. En dat soort kansen laten ze nu aan zich voorbij gaan. Door altijd
met Kwiatkowski, als je ziet hoe die op die Van Tour rondrijdt.
Ja, maar Kwiatkowski, als je die de afgelopen 2 jaar zag. Volgens mij heeft die jongen zelf ook al een beetje losgelaten dat hij ooit nog zou winnen. Die hebben ze bij Ineos binnengehaald onder het mom van we hebben een winnaar binnengehaald. En daar hebben ze gewoon een werkpaard van gemaakt.
Ja.
Poorten verwacht had ik trouwens wel. Maar daar had je nog wel wat mee kunnen doen. Want die reed ook gisteren. Heel lang op kop, heel sterk. Dus Poort zou je sowieso kunnen gebruiken voor een etappe zegen, lijkt me.
Ja, nou goed, genoeg over Ineos. Het blijft een podcast over Team Jumbo-Visma. André, ga je gang. Voorspel het podium maar. Wie staan er over een kleine week op de 3 hoogste treden in Parijs?
Nou ja, Pogacar die gaat behoudens grote pech of onvoorziene dingen niet meer van de eerste plaats afgeraken.
Kan dat nog? Is er nog een scenario mogelijk? Buiten een inzinking of zo? Kan je niet iets van een verbondje smeden met dat je voor de start van... We krijgen nog, geloof ik uit mijn hoofd, sowieso 1 vlakke etappe. Dat je gewoon met IF, Uran, Ineos, Carapaz en Jumbo-Visma met Vingegaard gewoon met die 3 ploegen afspreekt. We kijken wanneer Pogi even niet oplet of weet ik veel wat even achterin zit en gaan gewoon met 3 ploegen demareren en kop over kop wegvlammen. Is dat raar allemaal nu wat ik nu zit te fantaseren? Of?
In theorie zou het natuurlijk kunnen. Hè, als de situatie zich voordoet. Ik denk alleen dat in de praktijk, en dat heb je eigenlijk alle voorgaande jaargangen al kunnen zien, dat de belangen die in elke ploeg zelf heersen, overstijgen vaak de kans die ze willen grijpen. Of zouden willen grijpen. Ik denk niet dat je de 3 bepalende ploegen, zeg maar, met de neus dezelfde kant op krijgt om Pogi te slopen. Ik denk dat ze uiteindelijk allemaal naar hun eigen belangen kijken waar ze staan in het klassement en dat ze te bang zijn om een plekje aan elkaar te verliezen om de kansen te grijpen die zich voordoen. Als we dan teruggaan naar het podium, dan blijft Pogacar wat mij betreft voor mij op 1 staan. Ik denk dat Vingegaard inderdaad met een tijdrit in het vooruitzicht en ik denk zelfs ook nog aan de 2 komende bergetappes die bergop aankomen, denk ik op een veilige tweede plaats. En Uran en Carapaz moeten het onderling maar uit gaan zoeken wie de derde gaat worden.
Even eerst terugkomen op jouw scenario. Ik denk dat het scenario wat je schetst, dat wel inderdaad een heel lastig iets wordt.
Hij zit er constant maar alert voor in, hè?
Ja, hij is gewoon...
Soms zit een hele ploeg is dan weg, maar dan zit hij daar weer. Het
enige wat je zou kunnen bedenken is een Baskeland scenario. En dus dat Jumbo-Visma... echt iets uit de hoge hoed tovert, waarbij je inderdaad iets in die trant ziet. En dat zou dan eigenlijk in de eerste etappe na de rustdag moeten kunnen. Dat is de enige etappe waar je de hele dag nog op en neer gaat. Waar je echt nog berg op, berg af gaat. En ja, daar zou je dan ze misschien wel meteen in die afdaling, want je gaat meteen berg af, dat je ze daar kan verrassen of dat inderdaad een kopgroep weer wegstuurt. Maar ja, weet je, ze hebben ook wel geleerd natuurlijk.
Dat zijn vaak van die spooketappes, hè? De eerste overgangsrit na de tweede rustdag.
Ja, dus ik denk dat misschien de etappe zou kunnen zijn waar je wat zou kunnen proberen. Maar verder, ja, als je gewoon echt realistisch gaat kijken. Je bevist maar met 5 man in koers om zoiets uit te halen. En je, ja, dat
wordt van Aert telt toch al voor 3.
Maar het wordt, ja, ik hoop er natuurlijk op nog steeds, maar ik denk dat die kans heel klein lijkt.
Nou, als jij het al somber inziet,
maar,
dan...
Maar als je dan anders wordt voor mijn voeten weggemaaid. Ja, Pogacar zeg ik dan toch maar op 1. Ja, ook natuurlijk Vingegaard op 2. Ik bedoel, ja, alles lijkt er gewoon uit te zien dat deze jongen inderdaad onverstoorbaar is. En met zijn tijdrit, ja, dan is hij in principe gewoon de grote kanshebber. Maar ja, weet je, toch even doe ik al afwachten hoe die door die derde week heen komt. Maar ik blijf hem op 2 zetten en dan... Ja, wie moet ik dan op 3 zetten? Want, ja, het interesseert eigenlijk ons allemaal geen pot.
Wat interesseert ons dat nou? Laat die derde plek lekker roesten, joh. Kan ons dat verrotten.
Ja, laat ook Conner lekker derde worden. Dat vind ik ook wel een mooie.
Ben ook Conner derde, hè?
Martin.
Ja,
met die gaat nog een keer mee in de kopgroep waarschijnlijk.
En dan met die vlakke tijd. Dat komt helemaal goed, ja. Nee, ik moet toch even de euforie nog een beetje... ik weet dat dit voor jou, Raheem, ook echt een gevoelig dingetje is. Want jij zag hem al helemaal floreren. Volgend jaar definitief de overstap maken naar de profploeg van Jumbo-Visma. Hij imponeert natuurlijk al een tijdje bij de Academy. Ik heb het over Finn Fisher Black. En toen kwamen er opeens berichten dat hij vanaf volgend jaar bij UAE, Team Emirates, het team van Pogacar zou gaan koersen. En afgelopen week kwam daar zelfs via Wielenflits nog eens bij dat hij per direct weggaat bij de Academy. Is dat, hoe gevoelig kwam dat aan?
Ja, op zich wel heel gevoelig. Ik bedoel, ik had deze jongen inderdaad een gouden toekomst voorspeld bij de ploeg. Maar ja, het lot beslist anders. En ja, dit is gewoon een beetje waar Jumbo-Visma natuurlijk nog wat tegenaan blijft hikken. Er zijn gewoon, nu naast Ineos, is er nu nog een ploeg die zo kapitaal krachtig is. Ja, daar valt dan voor de ploeg gewoon bijna niet tegenaan te boksen. En ik bedoel, er gaan allerlei verhalen nu wel in de ronde van wat er precies speelde. En Visma zou te lang gewacht hebben. Ja, weet je, ik ben er niet bij geweest. Ik ben niet bij de contractbesprekingen geweest. Dus ik laat dat verder maar in het midden. Het is gewoon jammer. En hij maakt die keuze. En waarschijnlijk raken we dan ook nog een keer onze tweede Nieuw-Zeelander ook kwijt. Want ook... George Bennett lijkt die kant op te gaan.
Of heel het peloton lijkt naar die ploeg te gaan.
Ja, als je inderdaad allemaal voorbij ziet komen wie er allemaal naar de UAE gaat, dan denk ik dat ze de halve ploeg of zo op straat gaan zetten die ze nu hebben. Ja, ik begrijp het natuurlijk wel, want ja, ze zien ook dit jaar weer dat het toch bergop nog steeds erg lastig blijft voor hun om wedstrijden te controleren. Dus ja, die zoeken naar nieuw talent en naar jongens om die klimploeg en de ondersteuning van Pogacar te verbeteren. Ja, en helaas gaat dat waarschijnlijk de kosten nu van twee jongens die nog graag een paar jaar bij Jumbo-Visma zien willen fietsen.
Ik kijk even naar André, onze Academy Watcher, onze Academy Expert. Hoe gevoelig is deze tik voor de Team Jumbo-Visma Academy?
Voor de Academy op zich denk ik niet heel groot. Want die wisten natuurlijk al dat ze dan wel aan de eigen profploeg, dan wel aan een andere ploeg kwijt zouden gaan raken. Maar ik denk dat het voor Jumbo-Visma aan zich wel een groot verlies is, ja. Ik heb zelf een beetje het idee dat ze in Fisher Black zo'n beetje de Tom Dumoulin van de toekomst zagen. Hè? Met een zeer goede tijdrit. En hij blijkt ook steeds beter te kunnen klimmen. Uiteraard moet de toekomst het altijd nog maar uitwijzen. Maar ze hebben hem niet voor niks binnengehaald op basis van ook vermogenstesten die hij heeft afgelegd bij de ploeg. We zullen het zien wat het wordt. Maar ik had hem graag in het geel-zwart zien rijden.
Ja, gevoelige tik dus. Nou goed, laten we het hierbij houden. Raheem, wanneer zijn we er weer?
Ja, dat wordt na de Tour. Dus dan gaan we alles nog een keertje rustig analyseren en kijken waar het schip uiteindelijk gestrand is. Dus,
het is ook zo, het vliegt dan weer zo voorbij vanaf die eerste zaterdag. Hoe lang, het voelt alweer zo lang geleden met Van der Poel en noem het allemaal maar op.
Ja, het gaat inderdaad wel heel erg snel altijd weer. Maar
goed.
Laten we hopen in ieder geval van de derde week net zo kunnen gaan genieten als dat we deden van de afgelopen week.
Etappezegertje erbij. Vingegaal stak op het podium.
Dan denk ik dat je, ja, dat zou echt heel erg mooi nog zijn.
We gaan het allemaal zien. Geniet ervan, van de laatste week van de Tour. Bedankt voor het luisteren en we zien u, we horen u, u hoort ons, beter gezegd, volgende week weer. Bedankt.